Dit is Koffie met de Bijbel, de wekelijkse podcast vanuit de Gereformeerde Kerk te Leek, waarin actuele thema's worden besproken op ontspannen wijze. Zet de koffie maar klaar. Presentatie door Roel Prins en Tom Walewijn. Welkom bij Koffie met de Bijbel.
Vandaag is Martin de Boer onze gast. We hadden hem kunnen uitnodigen om te vertellen hoe het is om predikant in rusten te zijn. We hadden hem ook kunnen vragen om iets te vertellen over zijn grote hobby, het weer. Maar over dat alles gaat het vandaag niet. Martin zit hier vanwege zijn interesse voor de Joodse gemeenschap die er was in Leek. En we praten dus met hem over zijn betrokkenheid bij de Joden in het algemeen en bij de Leekster Joden in het bijzonder. Van harte welkom, Martin.
Dank u wel.
Ja, wie is Martin? Is dat een vraag die ik mag stellen? Kun jij daar iets over zeggen?
Ja, je zei het zo net al dat ik emeritus predikant ben.
Ja.
Dat betekent dat ik heel veel jaren gelukkig, 34 jaar ben ik in actieve dienst geweest. En of ik in rusten ben, dat is even de vraag, denk ik.
Ja, ik wil dat woord emeritaat vermijden in mijn intro. Dus dat is zeg maar pensioen hè, voor predikanten. Maar kun je iets meer over jezelf vertellen? Je bent een predikant. Verder nog?
Ja, wat moet ik allemaal zeggen? Ik ben nog wel actief, zeg maar, als predikant. Ik preek her en der nog.
Ja.
Dit punt van de Joden is wel een apart punt dat op mijn levenspad gekomen is.
Ja.
En dat geeft ook heel wat bezigheid wel, maar daar hebben we het vast nog wel over.
Ja, ja zeker. Ja,
ik ben wel benieuwd inderdaad. Je bent met emeritaat, hoe is dat?
Nou, dat is wel heel mooi. Ik kan het jullie bijna aanraden.
Nou, dat moeten we nog even, denk ik.
Ja, dat moet je ook zeker doen. Het is heel mooi werk om predikant te zijn. Dat kan ik jullie ook aanbevelen. Kijk, het mooie is dat je dus niet meer de directe verantwoordelijkheid hebt voor een gemeente. Mm-hmm. Er is een hele last van je schouders afgegleden. En dat ervaar ik als iets heel moois.
Ja.
Maar dat geeft tegelijk ook ruimte om bezig te blijven. En dat ben ik bijvoorbeeld ook met schriftstudie. Dat doe ik wel. Misschien is het wel aardig om te zeggen dat ik sinds een jaar werk met een internetsite voor bijbeluitleg. Oh. Fox Viva.
Oh.
Foxviva.app. En dat wordt wereldwijd uitgezonden. Ik mag het gelukkig in het Nederlands aanleveren. Maar het komt dus allemaal in het Engels.
Oké.
Dat is een organisatie vanuit Zuid-Afrika.
Oké, kijk eens aan. Dus daar ben je dan mee bezig. Daar lever je bijdrage aan die website. Mooi. Dus ik begrijp dus als je uitgediend bent als predikant. Nou, je bent eigenlijk nooit uitgediend, want het gaat gewoon door.
Het gaat gewoon door. En het. Het prima. Bezig zijn met de schrift, zeg maar, dat gaat gewoon door.
Dat is ook zo.
Je hebt ook meer ruimte voor wat studie.
Ja.
Dat vind ik ook wel mooi. Zeker. Dat heeft me altijd wel aangetrokken, studie.
Ja, mooi. Je zei al even van, ik ben al wat langer al wel betrokken bij de Joden. Het is op je levenspad gekomen, zei je. Kun je daar iets over vertellen?
Hoe? Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. Toen ik hier kwam en wij, mijn vrouw en ik, in 2013... Mm-hmm. Toen dacht ik eigenlijk, ik wil wel graag iets doen. Niet direct binnen de gereformeerde kerk. Ja, wel wat preken enzovoort, maar niet echt actief. Mm-hmm. En daar zat ik best een beetje over na te denken. Wat gaat dat worden? Ik wist het nog niet. En toen fietste ik naar een boodschap richting huis weer. Toen zag ik daar een heel apart gebouwtje staan. Ik dacht, wat is me dat toch? En ik ben gaan kijken. En
hier in Leek bedoel je? In het centrum van Leek, ja?
Ja. En dat bleek het een Joods museum te zijn. En ik gluurde wat door de ramen heen, was open. En toen zag ik daar ook een zetertafel staan met Pesach. En ik dacht, nou moet ik zeker even naar binnen gaan. Nou, en ja, toen is het eigenlijk begonnen. Ik heb daar rondgekeken en toen zei men ook, ja, we hebben eigenlijk nog behoefte aan vrijwilligers. Toen dacht ik, ik heb niet direct wat gezegd, maar later nagedacht, misschien is dat wel wat.
Ja.
Nou, zo is dat eigenlijk de connectie met best een heel apart op mijn levenspad gekomen.
Ja.
Je had het net over, je keek naar binnen, je zag een cedertafel en toen dacht je, nou moet ik naar binnen. Maar allereerst, wat is een cedertafel en waarom moest je vanwege die tafel nou naar binnen?
Ja, dat is nieuwsgierigheid, hè? Nou, de sedertafel, dat is dus er is een tafel allerlei gerechten opstaan,
ja,
die een grote rol spelen bij het Joodse Pesach, het Joodse, we kunnen zeggen, het Joodse paasfeest.
Ja. Ja.
En dat is vaak zo bij het Joodse schooltje, dat we rondom Pesach en met het loofhuttenfeest dat net weer geweest is,
ja,
dan staat er ook een loofhut.
Oh ja.
Dus ja, zo is het begonnen.
Dat triggerde, ja.
Ja.
Maar dat was dan dus nadat je met emeritaat gegaan bent en daarvoor, zeg maar, in je actieve leven als predikant, hoe speelde Israël, hoe speelden de Joden toen een rol?
Nou, eigenlijk niet zo'n grote rol, moet ik eerlijk zeggen. Het is wel zo, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Wij hebben in ons huwelijk een tweeling gekregen. Mm. Heel bijzonder, maar daar weet jij ook heel wat van. het is bij ons bij één tweeling gebleven.
Ja, ja.
Maar we hebben hem laten dopen met, toen we hebben gevraagd, de psalm 87 vers 4. En dat is heel grappig eigenlijk. Dat is in de oude berijming en de nieuwe berijming precies gelijk gebleven. Een van de weinige versen die gelijk is. En daar staat, de Heer zal haar bevestigen. Nou, in dat geval bij ons was het hen.
Ja.
Bevestigen en schragen op zijn rol waar hij de volken schrijft. Hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sion's kinderen dragen. Dat vonden wij een prachtig vers eigenlijk bij de doop.
Ja.
En daar zit ook die connectie, de verbinding tussen Joden en Christenen ook in.
Ja.
Dus nou, dat punt was er wel.
Dus juist bij de doop van jullie kinderen werd, zeg maar, benadrukt door middel van dat vers dat gezongen werd. Ze staan niet op zichzelf, we staan niet op onszelf als Christenen, maar we zijn ingelijfd,
ja,
in Israël.
Precies, dus ja. Nee, ja. Dat klopt.
En dat was niet zo, dat was een bewuste keuze.
Dat was een bewuste keuze. Dus in zoverre speelt dat wel een beetje een rol.
Ja.
Alleen moet ik wel zeggen dat ik weinig, enkel geval, enkel persoon, weinig echt Joden, Messiaans beleidende Joden ontmoet heb. Eén keer wel.
Hmm.
Daar komt ook wel bij, denk ik, dat in de gereformeerde kerken waar we zijn opgegroeid en waar we predikant zijn, dat daar de aandacht voor het Joodse volk eigenlijk niet erg groot was.
Nee.
Dat zit ook. Dus het komt weinig op je pad terecht.
Ja. Nou, ik vind het wel mooi dat je dat dan nu eigenlijk gewoon even toegeeft, want ik merk dat ook om me heen, ook wel bij mezelf. Het is belangrijk, want dat hele Oude Testament, zeg maar. Maar tegelijkertijd, het is zo ver van je bedshow. Wat moet je daar nou mee? Wat heb je daar nou aan? En wat geloven we daar nou precies over? Ja. Dat is inderdaad, het staat niet op iedereen netvlies gebrand.
Nee.
Maar het kwam bij jou op een gegeven moment dichterbij, volgens mij.
Ja, door die keuze al wat. Ik heb mij nooit, nooit plezierig gevoeld bij de visie die er wel degelijk was in onze kerken, met het vervangingsmodel. Hè? Dus dat de kerk in plaats van het Joodse volk is gekomen.
Okay.
Dat was toch wel vrij sterk aanwezig, denk ik.
Ja.
En ik vond het altijd iets vreemds.
En dat is het, even misschien ter verduidelijking, dat is dan de visie dat God met Israël begonnen is. Ja. Maar omdat Israël ongehoorzaam werd, de Heer Jezus is gekomen en daarna is God met de kerk verder gegaan.
Ja,
dus, en precies. Daarmee wordt eigenlijk Israël aan de kant gezet en is er dus ook geen reden om daar extra aandacht voor te hebben.
Ja, en dan ziet men dus het volk Israël, het volk van de Joden, ook niet als iets bijzonders.
Nee.
He, je hebt allerlei volken, nou zo heb je ook het volk Israël.
Ja, precies. Of je nou aan Israël aandacht besteedt of aan de Chinezen, dat maakt allemaal niet uit.
Niet in die extreme vorm altijd gedacht, maar het lag wel buiten ons bewustzijn, denk ik.
En dus hadden we het er eigenlijk niet over.
Precies.
Nee. Oké.
Okay. Ja.
Ja.
En dat was bij mij al wel wat aan het veranderen en misschien is het wel leuk om te vertellen ook. In 1992 kwam er een bericht binnen vanuit de GRV, Geef Me de Reisvereniging, dat predikanten mochten op een goedkope wijze naar Israël toe, 7 dagen. En daar heb ik op ingeschreven en dat heb ik meegemaakt. En dat was voor mij wel een eye-opener van, hey, is dat land Israël zo? En, en ook meer dingen uit de Bijbel zijn voor me gaan spreken.
Ja.
Dat was echt een geweldige belevenis. En toen is het ND ook een artikel over verschenen met 26... Herders hijgend door het heilige land. We hadden een journalist bij ons van het Nederlands Dagblad. En maar het was inderdaad hijgend, want wij hebben een 6 dagen wat een normaal mens en 14 dagen.
Oh ja, die manier. Ja. Ja, dubbel tempo.
Maar dus was heel, ja. dat heeft toen toch wel de liefde voor ja. Aangewakkerd.
Ja, en je zag dan ook heel concreet Bijbel. Misschien is het leuk om een voorbeeld van te noemen, dat is me altijd bijgebleven. Op een sabbat zijn wij in Nazareth geweest. Nazareth is een plaats in Israël waar het Jodendom niet erg sterk vertegenwoordigd is. En daar kon op zaterdag, sabbat is zaterdag, het leven gewoon doorgaan. Hebben we alles bekeken in Nazareth. Dan gingen we terug naar Cana met de bus en dan stopte hij op een hele scherpe bocht. En dan zag je een hele diepe afgrond liggen. Mm. En de gids vertelde dan, kijk, dat zou wel eens de plek zijn geweest waarop de leiders van de synagoge naast het Jezus naar beneden willen storten.
Ja.
Oh, ja.
Nou, dan zie je in één keer voor je ogen van, hé, daar is het dus gebeurd.
Ja. Ja. Je ziet wat je normaal alleen leest. Ja.
Precies. En dat...
Maar dat is dan zo'n reis. En ik neem aan dat die reizen ook al vaker gemaakt zijn door met name wel voorgangers ook en gemeenteleden. Maar dat was dan meer vanwege het feit dat het land van de Bijbel was.
Ja.
En minder vanwege het feit dat wij iets zouden moeten hebben met het Joodse volk.
Ja, maar het gaat wel zo doorwerken, denk ik. Ja. Ik denk, als je daar zo dat meemaakt met elkaar ook.
Ja.
En we hadden toen ook gesprekken met een rabbijn bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Ook met iemand die vanuit de kerken in Nederland werkzaam was in Jeruzalem. Het gaat wel meer leven dan.
Ja.
En ik kijk er echt met groot genoeg op terug. En, nou, zo is dat begonnen, maar... Ja, eigenlijk heeft dat niet zo'n hele grote rol gespeeld totdat ik het Joodse schooltje zag.
Precies, ja. Martin, we hebben even koffie gedronken. Ik zag dat jij de koffie dronk met alles erop en eraan.
Zo duur mogelijk.
Zo duur mogelijk. Nou, oké, weten we dat ook weer. Dus als je jouw bezoek krijgen, dan moeten we inderdaad zorgen dat we en melk en suiker
in groot huis inslaan.
Ja, en een koekje.
En een koekje zelfs.
En een koekje, en dan, kijk.
Wat denk je de koffie? Ja, met appeltaart.
Ja, met appeltaart, ja.
We praten met jou over de Joden, jouw betrokkenheid bij het Joodse volk, maar toch ook in het bijzonder wel met de leekster Joden. Je vertelde net dat je bij het Joodse schooltje was geweest, bij het Joodse museum. Daar ben je toen naar binnen gegaan. Ze hebben je gevraagd om vrijwilliger te worden. En hoe ging het daarna?
Ja, dat is in 2013. En dat is alweer 9 jaar geleden. Van het een komt het ander. Ik heb ontdekt dat er heel veel gebeurt rondom het Joodse schooltje. En dan is het ook goed om even iets te vertellen van de Joden, hoe dat er leek gekomen is.
Ja, want dat is wel een bijzonder verhaal, denk ik.
Ja, kijk, wat niet zo sympathiek is om te vertellen in die zin, dat Leek was vroeger een heel klein plaatsje.
Dat mag je best zeggen, hoor.
Ja, oké. Dat stelde niet zoveel voor. Je had de heren van Nienoord.
Ja, ja.
En, met de kerk in Midwolde. Maar hier in Leek was zelfs niet eens een protestantse kerk in de 16e, 17e eeuw. Leek was heel klein en toen is door de heren van Nienoord is de hele vervening op touw gezet. Kanaalgraven en dat hele werk dat daar aan vast zat. En dat leverde heel veel werk op.
Ja.
En die mensen gingen zich hier vestigen. Mm-hmm. Nou, zo is dat zo doorgegroeid. En zo zijn uiteindelijk ook de Joden hier gekomen. Want de Joden die hier gekomen zijn, die kwamen vaak uit Oost-Europa, hadden ze een moeilijk leven, toen al pogroms, echt vervolgd.
Ja.
Antisemitisme heeft dus hele lange geschiedenis. En toen zijn ze hier gekomen en hier was werk, hier konden zij ook gewoon hun ding doen.
Ja. In welke tijd hebben we het dan nu precies over?
Nou, de eerste Joden die hier gekomen zijn rondom 1700.
Oké. Okay.
En uiteindelijk is begin van 1783, om een voorbeeld te noemen, is een Joodse begraafplaats hier gekomen. Dus dat wijst al op, hier wonen Joden.
Ja, ja.
En ook rondom die tijd, rond 1800, een synagoge die echt ging functioneren.
Ja.
Kijk, en dan gaat dat mensen aantrekken.
Ja. Maar voor de duidelijkheid, de Joden die kwamen hier niet om mee te helpen aan die vervening?
Nee, dat niet.
Joden zitten vaak in het handelswezen?
Het handel.
Ja.
Dat waren ook de zogenaamde vrije beroepen. En die mochten de Joden ook uit, uitoefenen.
Ja, precies.
En zo
ja.
zijn de Joden hier ja. gekomen.
Hoe bedoel je met mochten? Mochten nou, ze niet mocht alles niet, doen?
Dat mocht niet. Vroeger de Joden mochten zich, en dan ga je wat verder de geschiedenis terug, mochten zich niet een beroep uitoefenen als bakker of slager, of nou, slager dan wel een beetje. Maar dat mocht niet, dat was okay. verboden. Ze mochten zich niet aansluiten bij de gilden.
Okay.
En pas door Napoleon is dat veranderd. Toen zijn ook alle beroepen opengesteld voor Joden.
Mm. Sorry.
Ja. Maar goed, zo kwam er dus een behoorlijke Joodse gemeenschap in Leek. Ja. Was dat een vergeleken met andere gemeenschappen? Hoe zat het hier in de omgeving, in het noorden van het land? In Groningen
ja.
bijvoorbeeld?
Waren ja, Groningen ook was altijd wel een Joodse gemeenschap, ja. vrij groot zelfs.
Ja.
Maar verder niet zoveel, Winsum. En je moet meer naar de veenkoloniën toe gaan, Winschoten, Veendam. Daar wel.
Ja.
Dat is ook dicht bij de Duitse grens. Ze kwamen dus inderdaad vanuit het oosten
ja.
Naar Nederland toe.
Ja, dus dat was hier
maar Leek was eigenlijk een en de omgeving was verder geen gemeente.
Nee.
Geen Joodse gemeenschap.
Nee.
En de mensen die bijvoorbeeld in Zuidhorn woonden,
ja.
hoorden ook bij de kille, bij de Joodse gemeenschap hier in Leek.
Oh ja, ja. Over hoeveel Joden praten we dan?
Nou, op zijn top is het rond 200 geweest.
Zo.
Dat was rond 1900.
Ja.
Daarna is het wel weer gaan dalen, want de trek van de stad, ja, dat was veel meer te beleven, veel meer ja. werk ook en ook ja. wel woonruimte.
Ja.
Dus daar ging de jongere generatie vaak heen.
Ja.
En zo rondom, ja, dat verhaal moeten we toch wel echt vertellen van toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, toen woonden hier ongeveer 70 Joden.
Ja. 70. En wat is er met ze gebeurd?
In Leek dan, hè? Ja. Dus er buiten nog wel een paar meer.
Ja, en wat is er met ze gebeurd?
Nou ja, dat is het trieste verhaal. Dat ook het nazisme veel slachtoffers heeft geëist van de
ja.
Joden.
Ja.
In 1942 zijn in verschillende fasen zijn 62 Joden weggevoerd, opgepakt.
Ja.
En dan naar Westerbork en ja, dan helaas verder naar het oosten. En van ja. die 62 is zeggen en schrijven één Jood, Joden, teruggekomen.
Ja.
Sorry.
Dus vandaar ook
één van die 62 heeft het overleefd?
Eén van die 62, ja.
Sorry.
Vandaar ook dat op het, hebben jullie vast wel gezien, dat op de zitten plaketten tegen het Joodse schooltjaar, er staan 61 namen.
Ja.
Van heel oud, in de 80, tot ja. heel erg jong, nog onder één jaar.
Ja.
Dat is natuurlijk een hele trieste.
Ja.
En toen geschiedenis. Toen is eigenlijk het hele Joodse leven is, ja. is voorbij.
Ja.
Gelukkig hebben een aantal zich weten de onderduik weten te redden.
Ja.
Ongeveer 10 totaal.
Mm-hmm.
Maar ja, toen die na de oorlog weer terugkwamen, het was geen Joods leven meer.
Nee.
En dat is ook nooit weer opgepakt.
Nee.
En de synagoge, dat is ja, dat hield gewoon op
ja.
te bestaan.
Ja.
De meeste Joden van die teruggekomen zijn, die zijn naar de Aliyah, naar Israël gegaan.
Ja.
Er zat altijd al in deze gemeente een sterk verlangen, drang om naar Israël te gaan.
Ja.
De weg naar Israël was al open voor de Tweede Wereldoorlog,
ja.
al vanaf de jaren 20, 30.
Mm-hmm.
En onder andere de familie Denneboom, Herta oh, ja. en Selma Denneboom,
ja.
met hun moeder. Die zijn naar Israël gegaan. En dat is wel leuk om te vertellen. Die twee, Herta en Selma, leven nog steeds. Zijn in de 90 jaar.
Oh.
En dat is ook heel boeiend. We hebben nog goed contact met hun. Wel via hun kinderen dan.
Ja.
Dat is heel boeiend.
Ja, ja.
Wat bijzonder.
Ja.
Ja.
Maar goed, even terug naar dat Joodse museum waar jij dus binnenstapte. Waar jij de vraag kreeg, zou je vrijwilliger willen worden? Dat heb je gedaan. En je bent nu zelfs voorzitter geworden van de Samuel Levy Stichting.
Ja, zo kun je het wel zeggen, ja.
En
ja.
kun je iets over vertellen? Wat is de Samuel Levy Stichting?
Ja, dat is wel, kijk, de Samuel Levy, daar zit dus die stichting, dat is komt van de Jood Samuel Levy.
Ja.
En dat was een zeer vooraanstaande Jood hier in Leek, zelfs zo, dat hij gemeenteraadslid was van de gemeenteraad hier in Leek.
Ja.
Okay.
Het was geen Joodse partij natuurlijk, dat niet.
Nee.
Maar wel was een soort vrije democraat, een beetje voorloper van D66.
Ja.
Die sfeer moet je het ongeveer zoeken.
Ja.
Maar die Jood Samuel Levy was zeer gewaardeerd.
Ja.
En ook, ook hij heeft het niet overleefd, de oorlog.
Okay.
En,
de stichting is naar hem genoemd?
De stichting is naar hem genoemd, ook een beetje als een eerbewijs voor wat hij voor de Joden betekent.
Dat is het doel van de stichting? Wat willen jullie?
Nou, heel veel. Daar kun je een heel verhaal van vertellen. Nou, allereerst is natuurlijk, wij willen graag een stuk van de Joodse geschiedenis en leek levendig houden.
Ja.
En weer vertellen. Mm-hmm. Ook aan de jongere generatie, en dat is als het ware de tweede poot al. Wij geven veel voorlichting aan aan de jeugd.
Oh ja.
En zij komen rond de 4 en 5 mei altijd bij ons. En dan worden allerlei dingen verteld van hoe dat was, het Joodse leven enzovoort.
Ja. Ja.
En tegelijk willen wij de jongere generatie, ook iedereen die op bezoek komt, ja, ervan doordringen hoe belangrijk het is om respect te hebben voor mensen anders denkenden. We zitten het wel een beetje breder nog als het, puur alleen maar het Joodse. Ja.
Oké, okay. Het gaat ook al gewoon over diversiteit en respect.
Ja, wij beperken ons daar wel toe, maar tot het Jodendom, zeg maar. Anders is het, wordt het heel oeverloos.
Ja.
Maar het is naar de jongere generatie heel goed om hun respect te geven voor de Joden. En dat is zeker vandaag nodig, want het antisemitisme is helaas springlevend.
Ja.
Dat ervaren wij ook. We hebben daar ook wel eens wat van meegemaakt. Mm-hmm. Is een keer een hakenkruis bijvoorbeeld op onze deur gekalkt.
Mm-hmm.
En wij hebben ook contact met de burgerlijke overheid. Ook ten aanzien van de bewaking.
Oh, ja.
Dat gaan we binnenkort ook weer doen. Want daar moet er wel iets meer alert op worden.
Ja, ja, ja. Ja. Dus in die zin is het niet maar van, nou ja, we hebben aandacht voor een groep mensen die hier in het ver verleden heeft gewoond en gewerkt en geleefd. Ja. Het is ook inderdaad meer dan dat. Het is enorm belangrijk dus om de aandacht voor het Joodse volk te hebben. Gezien het feit dat ze een eigenlijk heel lang, eigenlijk altijd een groep hebben gevormd. Die aan de kant is geschoven.
En dat is misschien ook wel heel leuk om ook tot slot te zeggen. Er is een tentoonstelling van Shalom en Mooi.
Ja.
Shalom is de Joodse groet. Mooi is de groet die wij hier in deze streek hebben. Dat duidt de goede relatie die er was tussen de Joden en de overige bewoners hier van Leek.
Ja.
En ook in die tijd zijn ook 2015 tot 2008 de Stolperstein gelegd.
Oh ja.
Dat is ook...
Wat zijn Stolpersteinen?
Nou, dat zijn stenen waarover je het letterlijk kunt struiken. Het is een Duits woord.
Ja.
Wordt heel bijzonder, wordt door Gunther Demnig, een Duitser, die organiseert er al 20 jaar, 30 jaar, in heel Europa. En dat is de herinnering op de plek waar de Joden gewoond hebben.
Oh ja.
En als de mensen daar lopen, denk je, daar moet ik even aandacht voor hebben.
Ja, wat glinst het daar.
Ja, wat glinst het daar, ja. En zo zijn ook Stolpersteinen voor alle 61 Joden hier in Leek gelegd.
Ja.
En bij die, toen dat gebeurde, waren ook Selma en Herta Denneboom aanwezig met hun kinderen en met hun kleinkinderen. Dat was een van de mooiste ervaringen die ik wel gehad heb.
Ja.
Zie je die hele familie.
Ja.
Toch hebben mensen het overleefd.
Ja.
Ja.
En die zijn dan juist dan aanwezig.
En voor jou is dus zeg maar, de aandacht voor het Jodendom meer dan alleen van aandacht voor een vergeten groep. En belangrijk dat we respect hebben voor anderen.
Ja.
Voor jou speelt dat dus mee dat de christenen horen bij het Joodse volk. Dat zij als het ware, dat die verbinding, dat we die verbinding steeds blijven zien.
Jazeker,
Ja, het is dus niet alleen maar een leuke hobby, maar het is eigenlijk ook onderdeel van je geloof.
Ja, kijk, het heeft ook ten diepste te maken met het punt van dat we als christenen ingelijfd zijn in het Joodse volk.
Ja.
En ik vind het boeiende wel, ik heb veel gesprekken, ook met echte Joden.
Mm-hmm.
En dan vragen ze, bent u ook een Jood? Ik zeg, nee, ik ben een christen.
Ja.
Oh, dan komt ook vaak weer een gesprek.
Ja.
En dan kun je toch nog iets laten zien van wat jou drijft als christen.
Ja, mooi. Ja.
Dus wie weet... wat dat nog weer op mag leveren. Dat weet je vaak niet. Dat moet je maar een Gods hand neerleggen.
Ja.
Ja.
Mooi, bijzonder hoor. Dank je wel voor dit gesprek, Martin.
Ja, dank je wel.
Graag gedaan.
Het was mooi om te horen hoe je... terwijl je in rusten bent, hè, zo noemde ik dat in het begin even. Nou, heel veel rust heb ik niet geproefd, zeg maar. Je bent er voor mij heel erg druk mee. Zeer bedankt voor je verhaal. Heel veel zegen gewenst ook op... in je eigen leven en ook als het gaat om je werk voor de Samuel Levy Stichting. Bedankt ook alle luisteraars voor het luisteren en graag tot de volgende keer.